Ja, beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe podcast. Dit keer met Berard Sasmas van Café Baas en tegenwoordig ook voetbaltrainer bij STZZ in Zevenaar. Berard, laten we eerst eens even teruggaan naar jouw jeugdleven, waar je bent opgegroeid. Hoe kijk je terug op die jeugdjaren?
Wel leuk, zeg maar, man. Wij waren de eerste Turk in Panderen. Mijn opa was de eerste Turk in Panderen. Mooi dorp. En eigenlijk heb ik daar op school gezeten tot groep 4. Dat waren wel echt hele leuke tijden, om eerlijk te zijn. Je was gewoon heel erg veel buiten aan het spelen. En het is een dorp, hè, dus ons kent ons. Je was echt elke dag samen met de juiste mensen. En met de mensen die je eigenlijk al kent vanaf de geboorte, letterlijk. Daarmee ben je samen opgegroeid, ga je leuke dingen doen. Dat waren wel echt hele leuke tijden, moet ik eerlijk toegeven.
En wie is Berard nu, een paar jaar ouder? Privé, werk, hobby's?
Privé, ja. Mijn naam is Berard Sasmans, ik ben 26 jaar oud. Opgegroeid in Panderen. Daarna ook nog een heel groot stuk van mijn jeugd, al ben ik nog zelf jong, meegemaakt in Zevenaar. Ik ben nu momenteel trainer van STZ1. Ik heb een eigen onderneming hier in het centrum, genaamd Café Baas. Dus dat.
Ja, daar gaan we het over hebben, want je bent inderdaad een jonge ondernemer. En dat is hartstikke leuk. Je hebt een eigen café in het centrum van Zevenaar. Je zei het net al, genaamd Café Baas. Gevestigd aan de Weverstraat. Hoe is dit ontstaan? Hoe is dit zo gekomen?
Ja, dat is wel een heel leuk verhaal, vind ik persoonlijk, hoor. Goed. Ik doe het samen met Aziz Azizov, dat is mijn kompion. We waren allebei 23 en hiervoor zat de Marlins, ik weet niet of je dat kent.
Ja.
De Marlins zat hiervoor. Ik heb altijd zelf gewerkt in de horeca bij Invezen en bij Drank V7. En toen dacht ik altijd al van, joh, Berald, wat zij kunnen, dat moet je ook gewoon kunnen. Dus horeca, ja, ik heb altijd in de horeca gezeten, ik was 13. Sorry, ik was 13 toen ik hiernaast begon, in de afwas, ik denk voor €2 per uur of zo.
Ja, zo begon het.
Was dat super mooi. Ik was 13, 14. En toen mocht ik hiernaast de borden gaan afwassen. En aan het einde van de avond, ik werkte 2-3 uurtjes, kreeg je een paar muntjes van 2 in je hand gedrukt. Dus zo is het begonnen. En toen ging ik door naar Efeze. Dat was wel iets serieuzer, dat vond ik ook wel iets leuker. Heb ik daar jaren in de bediening gewerkt en in de afwas. Uiteindelijk dacht ik wel, hoe ouder ik werd, hoe meer ik dacht, oké, dit vind ik wel echt leuk. Op een gegeven moment, ik hou zelf ook wel van een drankje, zeg maar. Toen ik iets jonger was, ging ik best wel vaak ook uit. En toen had je hier de Marlins.
Ja.
En Tico die sprak me op een keertje op een avond aan van, joh, ja, lijkt het je niet leuk om hier te komen werken? Weet je bent altijd wel heel enthousiast en wel een leuke jongen. Dat zei hij, hè? Dus dat was wel leuk. En toen moest ik er heel even over nadenken. En ik dacht bij mezelf, ja, goed. Lijkt het me leuk om achter de bar te werken? Ik vind het leuk om met mensen überhaupt te werken. En horeca vind ik gewoon echt fantastisch. Toen was dus de keuze best snel gemaakt. En had ik gewoon zin om daar te werken. En ik dacht bij mezelf, heel eerlijk, van ja, je moet niet ieder weekend uitgaan, Berald, weet je wel. Dat is op een gegeven moment...
Het geld is een keer op.
Ja, je werkt er gewoon keihard voor. Dat is een beetje zonde. Toen dacht ik, ja, en ik kan elke feestje meemaken. Dus ik ben altijd in de stad.
Ja.
En in plaats van dat ik mijn geld uitgeef, doe ik er nu geld mee. Ja, dus dat was wel dat ik dacht, oké. Ja, dit moet je gewoon doen, weet je. Ik werd ook iets ouder en iedere vrijdag, zaterdag in de stad zijn, dat is ook niet, op een gegeven moment is dat ook niet
Nee, klopt. Leuk. Dus eigenlijk wel op een mooie manier gegaan, wat je zelf al zegt. En had je dan ook vanaf jongs af aan al een beetje het idee, misschien vroeger al, of zat het ook in de familie van, ik wil zelf wel iets voor mezelf beginnen, ik wil zelf ondernemen?
Ja, mijn vader was, als ik het goed heb, toen hij nog in Panderen woonde, had hij een eigen uitzendbureau in Panderen. Voor de palletfabriek was dat toen. Ondernemen zat best wel in de familie. Mijn opa die heeft een eigen onderneming. Allebei de opa's hadden een eigen onderneming. En op een gegeven moment hoe basis ontstaan. Dus ik kwam bij Marlis werken. En toen Aziz, mijn compagnon, die kwam daar ook later bij werken. Hij komt ook uit Panderen, maar in de tijd dat ik Panderen heb verlaten, daarna kwam hij volgens mij. Dus hij kwam wel een paar jaar later. Dus wij kenden elkaar niet echt. Ik wist wel wie hij was natuurlijk. En hij wist ook wel dat ik Berat heette. Ja. En toen was dat bij Wheel of the 90s, Wheel of the 80s, zoiets in Nijmegen, ken je dat?
Nee, het zeg maar zo van
niet. Nee, dat is zo'n festival in Nijmegen. En toevallig was hij er ook. En we hebben wel gewoon gemeenschappelijke vrienden. Dus toen stapte hij op me af van, hey, je bent Berat toch? Ik zei, ja man, Aziz. Dus zo begonnen we een praatje te houden. En toen leerde ik hem pas echt kennen. Later kwam hij bij de Marlins werken, dus waren gewoon collega's. En toen zeiden we tegen elkaar van oké, dit is wel heel vet, weet je wel, ja. Dat uitgaan, een eigen onderneming. Dus het was gewoon collega's onderling, gewoon een gesprek. En toen zei hij ook van ja, lijkt me ook fantastisch en ik zou dat ook wel ooit een keertje willen. Ja, maar het was nogmaals gewoon een gesprek met collega's onderling. Toen hebben we een paar jaar samengewerkt, ik denk 2 jaartjes of zo, 4 jaartjes samengewerkt. En toen ging ik weg, omdat Tico die de grote Marlins wilde openen. Ja, daar had ik persoonlijk niet zo heel veel vertrouwen in. Dus kreeg ik een vast contract aangeboden bij 7. Toen zei ik, is goed, dan ga ik wel bij 7 gewoon werken. En een paar maanden later kregen we allemaal te horen dat Tico ermee ging stoppen. Eerst wat ik deed, ik was aan het werken toen ik het hoorde. Eerst wat ik deed is gewoon meteen naar mijn telefoon toe rennen en Aziz bellen van joh, weet je nog dat een tijdje geleden tegen elkaar zeiden van oké, het lijkt me wel leuk om een onderneming te hebben. Ik zei nou, dit is dan
de kans
zeg maar. En ondertussen was ik gewoon verder aan het werken. Ik zei oké, dan misschien moeten we een afspraak maken. Gingen we aan tafel, wat zijn jouw ideeën, hoe zie jij het voor je? Zo maakten we dus onderling wel een beetje afspraken. En daar begon het ondernemen eigenlijk al voor ons. Want het was super spannend. We waren allebei 23, dus echt nog puppies. En toen moesten we alles uitzoeken van oké, hoe werkt het dan? En je moet natuurlijk als eerst een pandeigenaar kunnen benaderen, et cetera. Dus dat was
best wel veel bij kijken ook dan.
Ja, er kwam echt heel veel bij kijken. Ja, toen was het eindelijk zover. En dachten, we hebben een paar gesprekken gehad met pandeigenaar. Je kent het wel, als achter de schermen proberen te regelen. En toen was het dan oké. Hoe gaan we heten?
Ja, ja.
Weet je wel, dat is op zich ook wel belangrijk. Ja, en ik ben best wel creatief met dat soort dingen. Dus ik dacht van ja.
Want ik wou het net vragen, Berat, hoe kom je op zo'n naam, Café Baas? Klinkt natuurlijk hartstikke leuk. En het spreekt ook aan, denk ik. Maar
ja, precies.
Je zegt, ik ben creatief, dus.
Ja, klopt. Ja. Naam is wel heel creatief, vind ik. Het heeft ook gewoon echt een dubbele betekenis. Baas, omdat ik vind van als je allebei net 23 bent, dan is het best wel dan voel je toch wel best wel een baasje, zeg
ja,
maar.
Zeker,
als je dan een eigen feestcafé begint. En het zijn onze initialen.
Ja.
Dus de B van Berat, de A van Aziz. En zijn achternaam is Azizov, dus nog een A. En de S van Sasmas, dus mijn achternaam.
Ja, goed over nagedacht dan, toch?
Ja, dus ik dacht, dus het heeft een dubbele betekenis. Dus ik vind het wel een mooie naam. En gelukkig vond hij het ook een leuke naam. Dus zo komen we op de naam van Café Baas.
Ja, super, super. Dan ben ik ook wel benieuwd. Je hebt natuurlijk in de Weverstraat nog veel meer cafés, die er misschien ook al wat langer zaten dan jullie er zaten. Is het dan moeilijk om je te onderscheiden? Of is er ook een echt groot verschil tussen jullie en een bijvoorbeeld Bargezellig of een Roy Jan? Komen bij jullie meer jongeren en daar zijn ouderen ook welkom? Ja, die zijn misschien bij jullie ook wel welkom, maar doen jullie het meer voor de jongeren? Of is er niet echt een verschil?
Ik denk dat er juist wel een verschil is. Als je kijkt naar de andere cafeetjes, die hebben ook allemaal speciaal biertjes. Dus de Nostalgie is een speciaal biercafé. Bargezellig heeft speciaal biertjes. Royan heeft speciaal biertjes. Ik denk vooral, wij zijn ook denk ik echt de enige in het straatje die die maar één soort bier op de tap hebben, weet je. Ik heb gewoon gezegd van oké, als je speciaal biertje wilt, er zijn al zoveel cafeetjes en restaurantjes waar je speciaal bier kan drinken. Wij hebben ook oprecht op vrijdag, zaterdag en zondag In de drukte hebben wij niet eens stoelen en tafels beneden, weet je. Dus het is gewoon echt wel een danscafé bij ons. Waar, dat maakt denk ik wel de onderscheiding tussen andere cafeetjes. Als je 3 keer hetzelfde hebt en 1 keer een aparte, dan gaan mensen toch wel van oké, alle 3 de cafeetjes, ja, leuk en aardig. Maar ik wil eigenlijk ook gewoon kunnen dansen en echt dat gevoel van uitgaan. Dus we hebben ook altijd een DJ staan. Dus ik denk dat wij onderscheid maken in het muziek en beleving en het sfeertje, zeg maar.
En merk je dat verschil ook aan de mensen die je dan ziet in het café komen?
Ja, tuurlijk. Kijk, alle respect, maar ja, ik denk dat onze doelgroep tussen de 18 en de 26, 27 is. Maar goed, natuurlijk heb je altijd mensen, iedereen is welkom, ja, al bij 60, 70. En je wilt dansen, ja, dan ben je gewoon welkom. Maar als je kijkt, ja goed, je ziet gewoon dat mensen niet echt meer de behoefte hebben om naar Arnhem te gaan vanuit Zevenaar of naar Doetinchem. Tuurlijk, dat gebeurt alsnog wel en dat zal je altijd wel houden. Maar als je uit wilt gaan, kan dat ook gewoon hier.
Bij Café Baas.
Ja, precies. Ja, ook bij anderen. Ja, maar bij, nee, ook bij anderen, tuurlijk. Maar je bent, en dat is het vooral, van Zevenaar is daar wel best wel groot in, maar ook klein. Iedereen heeft gelukkig altijd wel druk. Er zijn genoeg mensen die graag uit willen gaan. En ja, je hebt eigenlijk, als je nog 1 café in de Weefstraat zou hebben, dan zou die ook gewoon wel vol zitten, snap je? Dus vraag is er en aanbod is er. En dat maakt het wel leuk. En als je kijkt naar wat voor soort mensen bij ons binnenkomen, ja, dan praat je echt wel over jongeren die gewoon lekker willen uitgaan, die dicht tegen elkaar willen aanstaan. Ja, dat is wel echt ons doelgroep. En als jij iets rustiger wil, dan ga je lekker naar een ander cafeetje. Ja. Kan je op een krukje zitten, even gezellig kletsen.
Maar het is wel goed dat je dat onderscheid kan maken en ook dat verschil dan meteen eigenlijk hebt gezien toen je begon. Van, dat moeten we wel doen, denk ik, om te onderscheiden, of niet?
Ja, precies. Eigenlijk was Tico Marlins er wel mee begonnen met dat concept.
Ja.
En dat was gewoon nodig in Zevenaar. Weet je, op een gegeven moment dachten mensen van, gaat het wel werken? Ja, het werkte gewoon. Je hebt dat gewoon echt nodig in Zevenaar, dat je allemaal verschillende dingetjes hebt, ja.
Je kijkt dus met een goed gevoel terug, als ik het zo hoor, Berat, op jullie start met Café Baas. Wat je al zegt, was natuurlijk even aankijken, omdat je allebei jong bent. Hoe gaat het nou? Ik denk dat het goed is gegaan. En ook altijd misschien zo'n eerste jaar doorkomen van, hoe bevalt dat? Alleen toen kwam de corona. En dan is het toch, denk ik, nog lastiger, want hoe ga je daarmee om?
Ja, het was ja, wel bijzonder natuurlijk, want je bent 23 en toen we starten waren we 24, net 24. We hebben een halfjaartje volop gedraaid, echt.
Ja.
Dat was heel fantastisch, dus was leuk. Ja, en dan komt er een stukje, we kijken wat de andere kant van de medaille is, zeg maar.
Ja.
En dat is echt het proberen te ondernemen. Toen kwam corona. Goed, niemand wist natuurlijk wat corona überhaupt was en wat het zou inhouden. Want volgens mij was de eerste persconferentie was op een zondag. En dan moesten we zondag om 6 uur dicht, dat weet ik nog zo goed.
Ja, in 1 keer ging alles dicht.
Ja, we moesten in 1 keer dicht. Maar goed, Berald, kennende, die geloofde daar niet echt zo in, weet je. Niet dat ik een wappie ben, absoluut niet. Maar ik dacht van, joh, het zal wel. Dus, eerst wat we deden was personeel bij elkaar roepen bij ons in het café, want we waren dicht. Gingen we nog gezellig met z'n allen borrelen en vertellen van oké, wat zijn de verwachtingen, want je moest voor 2 weken dicht. Dat geintje kennen we ondertussen wel, iedere keer was het 2 weken, maar toen dachten we echt wel oké, het is voor 2 weken. Ik zei tegen het personeel, ik hoop dat jullie gewoon allemaal veilig blijven en tot over 2 weken borreltje gehad. Maar ja, en toen was het die maandag. Zeiden Aziz en ik tegen elkaar, ja, wat gaan we doen? Ja. Wat moeten we doen?
Je moet plannen maken natuurlijk.
Ja. Het plan was toen ook, eerst wat we deden was naar de Mediamarkt rijden. PlayStation gehaald, FIFA gehaald en een tv'tje. En toen gingen we boven op kantoor, gingen we de hele tijd, echt de hele dag gamen. Dus zo begon eigenlijk corona voor ons. Gelukkig, ik kan er wel om lachen, maar het is echt verschrikkelijk.
Zeker.
Weet je. Op een gegeven moment was die 2 weken, nogmaals, je wist niet wat het ging doen en je dacht van, het is allemaal wel best. Ja, en uiteindelijk werd het gewoon echt heel serieus. We hebben denk ik geluk dat we geen vast personeel hebben. Dat
heeft jullie wel geholpen?
Ja, absoluut. Onze vaste kosten zijn gewoon best wel laag. met dat betreft, als je kijkt naar andere cafés, andere ondernemingen. Dus wij hebben natuurlijk hebben het lastig gehad. Alleen we wonen allebei nog thuis. Ja, dus van een paar euro's kan je nog best wel leven, ja. Zeg maar. Gelukkig maar hoor. Dus voor ons was het heel anders dan voor de ondernemers die een kind hebben, die een gezin hebben, die een huis hebben, die alles gewoon echt zelf moeten betalen. Dus ja, voor ons was het heel anders. We hebben het heel anders ervaren dan anderen.
Ja, wat je zelf al zegt, wel heel veel ondernemers die, sommigen die waren echt aan het twijfelen van willen we dit nog en hoe lang nog en willen we nog doorgaan. Kwam dat ook bij jullie of bij jou wel eens op van ja, hoe lang duurt het nou nog en heeft het nog wel zin? Of was je altijd wel positief van we gaan gewoon door wat er ook gebeurt? Of?
Ja, ik was in het begin heel positief. Van ja, het komt allemaal goed. En later kreeg ik niet zozeer financieel bedoeld. Gelukkig niet hoor, ik klopt af.
Ja.
Gelukkig niet. Maar ik was wel echt aan het twijfelen van, joh, het raakt me wel, vooral mentaal. Want het is echt super saai. En ik ben nu nog jong, dus ik wil nu nog knallen met ondernemen. Ja, en ik dacht bij mezelf van, wil ik dit nog wel, weet je wel? Van, stel je voor dat het voor altijd blijft, wat ga ik doen? Ja. Dus dat raakte je op zich mentaal, vond ik het op een gegeven moment wel echt zwaar worden, ja. Dat ik dacht van, ja, hiervoor ben ik geen ondernemer geworden. Om en al die regels te houden met 1,5 meter afstand. En er kwamen telkens...
Weer nieuwe regels bij.
Ja, weer nieuwe regels bij. En de BOA's en de gemeente Zevenaar. Goed, ik snap ze allemaal hoor. Zo, we begrijpen niet verkeerd. Ik snap ze echt allemaal dat het moet. Maar ik dacht wel, ja, dit is helemaal niet wat je wil. Je bent een feestcafé begonnen. Tuurlijk. En nu moet je tegen mensen zeggen dat ze niet mogen feesten. Ja, dat klopte niet echt helemaal.
Laten we dan snel teruggaan naar dat feesten. Corona was voorbij. Het duurde een hele tijd, maar het was voorbij. Toen ging Café Baas en ook de andere ondernemers natuurlijk gingen weer open. Hoe zijn jullie toen weer begonnen? Meteen flink feest?
Ja,
alles
tuurlijk.
Los?
Ja, man. Ja, tuurlijk. Meteen gaan feesten met z'n allen. En je merkte gewoon dat mensen er echt weer zin in hadden. En nog steeds. En daar ben ik gewoon echt blij mee. Dus ik geniet ook echt elke dag van onze gasten die komen. Die lekker gek doen. Ja, daar geniet ik wel echt van, ja.
Wat zijn jullie dan alleen de weekenden open? Voor mensen die bijvoorbeeld graag een keertje langs willen komen. Of zijn jullie ook door de week zo open? Of heeft dat in jullie beleving wat minder zin dan misschien bij een ander?
Zijn we
echt voor de vrijdagen, zaterdagen, weet je wel?
Ja, of? We zitten vrijdag, zaterdag, zondag altijd gelukkig wel vol. Dus het is wel echt dat feestcafé. Zelfs op zondag. Dus ja, door de week is het niet echt, hoe zou ik zeggen, relevant om open te gaan. Ja. Waarom? Nogmaals, als je een speciaal biertje wilt en je wilt echt een kroegbeleving, dan zit je bij ons niet echt
lekker. Dat is ook dat verschil natuurlijk.
Ja,
dat is
precies.
Ook goed. Dus in donderdagavond of woensdagavond, dan is het voor jou wat rustiger.
Ja, niet wat rustiger. Ik ben wel echt druk achter de schermen.
Ja, natuurlijk.
Ik ben echt, mijn enige vrijdag is een maandag. Dan neem ik ook echt rust voor mezelf. Maar inderdaad, dan moet je gewoon lekker naar een ander kroegje of cafeetje gaan. Ja,
ja, oké. Dan hebben we het verhaal Café Baas sluiten bij deze eventjes af. Dan gaan we naar iets anders. Voetbal, want dat is een van de hobby's, ga ik vanuit. De meesten zullen jou kennen als speler van DCS nog. Je bent kampioen geworden daar, eerste elftal gespeeld. Zoveel meer gebeurt daar. Hoe was die tijd als voetballer voor jou?
Ja, die klinkt wel heel oud. Hè? Nee, was die tijd? Nee, je hebt gelijk.
Ik noem je niet oud, maar ik ga zo raken over naar het trainersvak.
Het is bijzonder, ja, tuurlijk. Ja, het is heel bijzonder. En DCS was echt fantastisch. Het was echt leuk. Je speelde gewoon hoog in de jeugd. En je speelt op een redelijk niveau in deze regio. Met het eerste. Ja, kampioen geworden. Ook fantastisch. Ik vond het vooral super mooi dat je dan ook bij DCS had.
Dat die derbies.
Ja, de derbies. Ja. Weet je wel. Dat was echt fantastisch. En ons kampioenswedstrijd. Ja, was thuis tegen OBW. Ja, thuis tegen OBW kampioen worden.
Dat is het mooiste.
Dat is echt het mooiste wat er is. Ja, die dag zal ik ook niet snel vergeten. Nee.
Uiteindelijk heb je dus wel met veel plezier daar gevoetbald. Op een gegeven moment heb je ook een tijdje bij SCZ gespeeld. Waarom ging je eigenlijk weg? Kan je dat vertellen?
Tuurlijk wil ik dat vertellen. De reden dat ik wegging, eigenlijk wilde ik gewoon... Ik voel me nog steeds gewoon een DCS'er.
Ja.
Eigenlijk wilde ik ook gewoon bij DCS blijven. Maar ik wist dat ik het cafeetje zou overnemen.
Ja, ja.
Dus ik dacht bij mezelf, ja, daar kan ik echt niet voor een eerste of tweede elftal. Die spelen gewoon te hoog ervoor.
Ja.
Ik werk tot 5 uur 's nachts. Ja, dan ben ik niet fit genoeg.
Die combinatie ging niet meer.
Nee, precies. Ook al echt slapen, dus je rust nemen, dat is zo belangrijk. Vooral als je op een iets hoger niveau speelt. En ik merkte gewoon van, oké, dit gaat hem gewoon niet worden. En Jeroen is ook mijn trainer geweest bij DCS.
Jeroen Jordens, ja.
Ja, Jeroen Jordens, een mooie gast. En toen, die kreeg er iets met me mee. En die zei van, oké, vind je het leuk om een keertje op gesprek te komen bij STZ?
Ja. Zo ging dat balletje eigenlijk rollen.
Ja, zo ging dat balletje rollen, ja. En ik vond het fantastisch. Hij deed samen met Ronald van Ark. Ja, ook een hele mooie gast.
Ken je STZ toen ook al? Ja, je kent ze natuurlijk wel, maar ken je ze toen ook al? Of ken je al spelers? Of dacht je van, moet
ja,
ik die
ja,
willen
ja.
of niet?
Ja, ik ken het wel. Of tenminste, ik ken het wel. Ik heb bij RK PSC in Pannen in de jeugd gespeeld.
Ja.
En toen verhuisden we naar Zevenaar. En in Zevenaar kwam ik als eerst bij STZ in de jeugd te spelen.
Oh, oké. Ja.
Dus daarna ben ik pas in DCS gegaan. Dus ik wist wel wat over de vereniging. Maar goed, ik zat in de D. Dus je kende de vereniging niet echt, nee.
Nou, en op een gegeven moment, wat je al zegt, ga je met Jeroen Jornens in gesprek. Ronald van der Ark, ook de trainer. Kom je in het eerste bij STZ. Op een gegeven moment word je ook aanvoerder. Je vertelde al een beetje hoe je daar terecht bent gekomen. Gewoon door het contact met Jeroen Jordens. Dan ga je bij STZ voetbal. Is natuurlijk wel 2-3 klassen lager dan DCS. Moest je je aanpassen? Gewoon aan veel dingen? Of dacht je ook wel van, ja, ik wist dit van tevoren. Dus ik pas me makkelijk aan? Of?
Ik moest wel. Je wist het van tevoren wel. Maar ik had nooit gedacht dat het zo'n verschil zou zijn. Wel qua niveau, hoor. Ja. Buiten dat. Qua niveau is wel echt een heel groot
tweede
verschil.
Tweede of derde klasse met vijfde is natuurlijk
ja,
een groot verschil.
Echt, ja, dat is echt een groot verschil. Maar alles eromheen, weet je, bij DCS, dan merk ik pas dat DCS alles wel, of tenminste de meeste dingen voor een eerste elftal, is echt goed geregeld. En dat waren de grootste dingen waarvan ik keek van, wow, dit is wel even wennen, ja.
Uiteindelijk gingen Jeroen en Ronald ook weg. Bij STZ, was het toen bij jou ook van, nou, dan ga ik ook weg? Of was het wel bij jou van, nou, ik blijf gewoon, want ik heb niet zoveel, wel die klik met hun gehad, maar ik ga niet het team in de steek laten of zo? Omdat de trainers weggaan
precies.
Of moeten? Of...
Nee. Sterker nog, zij gingen vrij laat gaven ze aan dat ze weggingen.
Ja.
Buiten dat dan. Ik heb nooit getwijfeld om daar weg te gaan op dit moment. Want... je krijgt op een gegeven moment met je teamgenoten krijg je gewoon echt een klik. Dus het voelde gewoon echt als team. Dus ik heb het gewoon naar mijn zin. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon verder. Wie de trainers ook worden, ja, ik ga gewoon verder. Ja.
En toen ging je nog even verder als voetballer. Toen kwam het verhaal, trainer op het pad kijken bij Berat. Want nu ben je, ineens klinkt misschien ook zo gek, maar je bent natuurlijk hartstikke jong. En dat kan ook, ik ben zelf ook jeugdtrainer. Dus je bent trainer van het eerste elftal van STZ nu. Ja, had je dit verwacht? Aanzien komen?
Nee, totaal niet, joh. Het is een bijzonder verhaal.
Zeker, ook dat weer. Ja,
ja precies dat. We speelden thuis tegen Babberich, dat was de tweede wedstrijd. Het stond tactisch niet goed, het liep niet goed. En daar vond ik iets van. En toen ging ik naar de zijkant, vroeg van, joh...
Was op dat moment bij Geert en Nico als trainers,
hè? Ja, daarom niet. Ik ga niemand natrappen.
Nee, tuurlijk.
Het zijn gewoon buiten voetbal, vond ik ze echt toffe gasten.
Ja.
Maar goed, we kregen een discussie op het veld.
Ja.
En toen dacht ik, oké, dit is niet goed. Toen heb ik hem uitgescholden. Voor kneus of zo, zoiets zei ik tegen
hem. Dat stond ook ergens op de gelden.
Ik schot hem uit voor kneus. Niet netjes, absoluut,
zeker.
Maar emoties.
Ja.
Je kent het wel, frustratie, emotie. Toen zei hij, kom maar wisselen. Ik zei, ja, prima, gooide ik aanvoerdersbandje richting hun. En toen ging ik naar de kleedkamer. Ja, daarna nog wel gebleven. Om als nog een pilsje te drinken met teamgenoten.
Uiteindelijk werd die wedstrijd verloren en was er daarna een hoop commotie.
Ja.
En vervelende situatie, ook voor de club natuurlijk, voor STZ. Uiteindelijk, na vele gesprekken, als ik het even zo zeg, gaan die trainers weg. Ook omdat er in de spacegroep, het ligt gewoon niet meer met de trainers. En toen zeiden ze van, Berat, ga jij er maar aan staan?
Of? Ja, zij wisten natuurlijk, zo ging het in ieder geval natuurlijk. De trainers die moesten gewoon weg. Spelers hadden er geen vertrouwen in, et cetera. Toen ging zij weg en toen was het oké, maar nu hebben we geen trainers.
Ja.
En zij wisten gewoon van mij van ik ben tactisch, als ik het over mezelf mag zeggen, ben ik tactisch wel een sterke trainer. Maar ik was ook tactisch wel altijd wel een goede speler, sterke speler erin. En toen hadden zij zoiets van, wil jij het niet doen? Hoe lijkt het jou?
Ja.
Hoe sta jij erin? Ja, toen moest ik wel even over nadenken, leek me echt leuk. Groep luistert ook wel altijd gelukkig goed naar mij. Alleen ik zag het niet echt voor me om, om en trainer te zijn en speler.
Of...
En speler, ja, oh, weet je wel. Dus dat...
Ik dacht eerder café misschien, die combinatie.
Nee, dat maakt niet uit. Of je nou voetbal of trainer bent, ja, je bent toch altijd even laat aanwezig.
Ja.
Ik dacht van oké, maar dan wil ik echt alleen trainer zijn. Ja, alleen trainer zijn, ja.
Dus toen wel gestopt met voetballen. Vind je dat nu terugkijken het jammer dan? Want ja, een voetballer op deze leeftijd, de meeste kunnen nog voetballen. Dat
ja,
zie je zelf
klopt,
aan een Harald Stockman natuurlijk, die al een paar jaar ouder is dan jij bent.
Ja, ja, ja.
Dus vond je dat jammer of dacht je ook van ja, dat is wel leuk om dit...
Ja, tuurlijk is het jammer, maar om heel eerlijk te zijn, ik heb een paar jaar geleden de keuze gemaakt om van DCS naar STZ te gaan. En ik vond dat niveau, wat ik net ook al zei, is gewoon echt te laag. En ik haalde er gewoon geen voldoening meer uit. Ik vond het ook niet meer heel leuk. Toen dacht ik, ja, maar het is wel heel interessant en leuk om spelers beter te proberen te maken. Dus als trainer zijnde. Dus ja. Ik merk gewoon dat ik heel veel nieuwe energie ervan krijg, ja.
Ja, dus na een moeizaam begin gaat het de goede kant op, mag ik wel zeggen. Jullie staan er goed voor. Er zijn nog 2 wedstrijden te gaan. Maar dan ben ik toch wel benieuwd, toen jij trainer werd van het eerste elftal, wat er gebeurd is onder jou of wat jij graag wilde zien van het team. Wat wilde je veranderen? Wat moest er anders?
Ja,
hoe heb je dat aangepakt? Jij begint en dan zeg je tegen de groep van dit en dit zijn doelstellingen of verwachtingen. Of hoe doe je dat? Ja.
Nee, de verwachtingen in principe...
Het ging natuurlijk heel moeizaam. We stonden niet te goed voor.
Nee, we stonden in de laatste of zo, denk ik. Ja. Ja. Nee, in principe inderdaad. Je stapt in als trainer, terwijl... En je kan niks meer fouten, hè?
Nee.
Weet je, het is al kut als ik het zo mag zeggen. Ik weet niet of dit weg wordt geblieben.
Ja, ja.
Het is al slecht, laat ik het zo zeggen. Dus slechter kon het niet.
Nee.
Wat je dan doet, is gewoon met de spelers realistisch praten. Oké, jongens, het moet allemaal gewoon positief zijn.
Ja.
Het is nou eenmaal zo gelopen, maar we moeten er gewoon echt iets van maken nu. En zo is het wel echt gekanteld. En toen kwam...
Dus vooral de sfeer, als ik het hoor, en positieve vibe, die heb je erin gebracht.
Ja.
En ook het team.
Ja, klopt. Heel positief, maar wel echt hard werken. En ik ben gewoon een heel eerlijk trainer. Als ik vind dat jij niet goed speelt, zo werd ik ook altijd benaderd namelijk. Dan zeg ik ook gewoon heel eerlijk tegen jou. Van, joh, luister...
Je speelt niet goed genoeg of slecht of...
Ja, en dat is nog redelijk netjes. Ja. Je speelt gewoon echt slecht, dus kom maar eruit. Ja. En dat waarderen de jongens blijkbaar.
Ja, want uiteindelijk dus na dat moeizame begin zou je nu eventueel nog kunnen promoveren. Nou, het is nog niet voorbij het seizoen. Het zou kunnen. Die kans is zeker aanwezig. Alleen dan moet je de komende 2 wedstrijden gewoon je stinkende best doen en die wedstrijden winnen. En dan zie je het wel. Alleen had je dit verwacht toen je ging beginnen van dit zit er nog in deze groep? Of dacht je van het seizoen uitspelen en kijken we daarna wel weer?
Nee, ja, weet je, heel eerlijk. Ik weet gewoon wat de groep kan, anders had ik het ook niet gedaan.
Ja.
Ik weet gewoon wat voor spelers we hebben. Dat het echt wel mogelijk is om hoog of redelijk hoog in de competitie te eindigen. Maar ik had niet verwacht dat we nu nog om de periode mee zouden spelen. Het team draait gewoon lekker. En dat is het belangrijkste. Goed, de jongens, dat zeg ik, het is maar hoe je ze benadert. Je moet ze het gevoel geven dat er iets te halen valt. En als je daarin gelooft, ja, dan komt het ook echt wel goed.
En dan is leeftijd, ik denk ook volgens jou, misschien soms een uitdaging. Maar wat je al zegt, ze luisteren allemaal heel goed. Want velen zullen ook nog een paar jaartjes ouder zijn dan jij bent als trainer.
Ja.
Dus, maar dat gaat ook verder prima gewoon.
Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben best wel een directe jongen erin. En inderdaad, ik was ook gewoon een aanvoerder. Dus ik had altijd wel een mening. En de jongens, gelukkig, die accepteerden dat. Maar ik benaderde de jongens ook altijd met respect.
Ja.
Maar wel eerlijk. Snap je? Dus dat waardeerden zij gewoon heel erg. En dan of je nou aanvoerdersband hebt of niet... Of je nou het trainer bent of niet. En dat is hetgene wat zij heel erg waarderen, wat ik merk. En dan willen ze gewoon echt wel vechten voor elkaar. En
alles dat zie je ook terug, als ik zelf ook wedstrijden heb gezien natuurlijk. Alleen het enige wat mij eigenlijk opvalt, en misschien is dat ook vervelend voor een trainer, maar sowieso voor de hele staf denk ik, ja, de groep is niet heel breed.
Nee.
De eigen groep dan. Dus je hebt veel spelers erbij, ik denk ook met trainingen, maar met de wedstrijd die ik heb gezien ook. Is dat lastig? Want je bereidt een training voor, maar weet je dan van, ja, dit gaat er komen en dus we moeten op een training zelfs lenen of train je samen? Of...
Ja, dat is wel echt serieus. Echt een
grote verschil misschien ook met een DCS.
Ja, klopt. Ik heb zelf op goal gestaan en we hebben 10 verschillende keepers gehad dit jaar en 39 verschillende spelers.
Ja.
Met training, ja, wat je zegt, we hebben 8-9 man van onszelf die wel altijd komen trainen. En gelukkig hebben we afspraken gemaakt met de A1 dat we dan gewoon samen kunnen trainen. Want ze hadden ook heel veel blessures. Ja, dan bereid ik gewoon samen met hun de training voor. Ja. En dan zit je met... dan train je opeens met 20 man of ja, met 16 man. Dus dat is gelukkig wel goed opgelost. Maar het is wel... Je bent wel iedere week echt druk bezig om een...
Eigenlijk de hele week om voor zondag ook spelers bij elkaar te krijgen.
Ja, klopt. Ja. Ja, op een gegeven moment maakte ik zelf schijntjes met keepers van... joh, oké, we gaan nu even een loodje trekken wie deze week gaat keepen. En ja. Toevallig zat ik daar ook iets tussen, ja.
Ja, want geen vaste keeper. Dus
nee.
Is dan de afspraak uit elk elftal... moet gewoon elke week de keeper keepen bij het eerste? Of?
Ja, klopt. Maar nu komt het. Die kunnen niet allemaal.
Nee.
En dat is het grote verschil. Kijk, als ze kunnen, dan willen ze graag helpen. Maar niet iedereen kan. Daarom hebben we volgens mij echt alle keepers gehad. We hebben zelfs een speler van de A2 die opeens goed kon keepen. Die heeft zelfs op goal gestaan. Weet je, ja, dat soort dingen. Dus het is, ja, het is echt lastig. Wat dat betreft is het echt lastig.
Je doet het samen met Herman Ubbink, Hans Heineman en Wietske als verzorger erbij. Die sfeer, die verstandhouding gaat ook goed.
Ja, tuurlijk.
Hoe is dat werken met Herman? Want die is natuurlijk een stukje ouder. Heeft ook al heel veel dingen gedaan. Is nu bij SCZ. Is het dan wel zo, je overlegt met hem of bepaal jij uiteindelijk, ben jij eindverantwoordelijk of... Hoe is dat?
Ja, ze bemoeien zich eigenlijk niet zoveel met de opstelling of met de tactiek. Herman is echt een hele goede trainer. En Hans is gewoon echt een hele fijne leider om erbij te hebben. Dus die twee houden wij wel. Soms geven ze me wel echt tips van oké, het is weer tijd om even je emoties weer onder controle te houden, weet je wel. Ja, dat soort dingen. Ja. En dat is echt nodig.
Zeker, tuurlijk. Dat is ook fijn om erbij te hebben.
Precies. Dus Herman is ook heel vaak dat hij zegt van waar ik... niet per se weer bezig ben, dan zegt Herman opeens van oké, denk aan dit en dit.
Dat is de ervaring ook.
Ja, precies dat. Ja. Dus dat is wel echt heel fijn, ja.
Ja, en dan kijken naar de toekomst, Berat. Als eerste beginnen bij voetbaltrainer bij SCZ. Er komt natuurlijk ook weer een nieuw seizoen. Zijn er afspraken gemaakt van we doen het één seizoen en dan kijken verder? Of is er al een gesprek geweest? Zijn luisteraars ook benieuwd naar? En ook de SCZ-mensen, denk ik. Gaat Berat nog een jaartje door? Of is het besloten?
Ja. Nee, ik ga nog een jaartje door. Ja, ik heb nog een jaartje bijgetekend om het zo te zeggen.
Oké,
ja.
Oké. En hoe kijk je dan naar de toekomst? Want veel A-jongens doen al mee, trainen mee. Jullie trainen samen met wedstrijden. Zie ik verschillende A-jongens in het veld staan en die doen verdienstelijk. Dus ook daar gewoon, dat moet ook meer? Of komen er spelers bij nog? Of is dat lastig?
Ja, er komen heel veel spelers bij. Ook van redelijk van buitenaf. Ik heb gisteren een keepertje kunnen regelen. Naam zeggen, ja, mag ik nog niet zeggen.
Nee, dat is ook niet erg.
Zijn we nog overschrijven? Dus we hebben een vaste keeper, een goede keeper. Er komen met potentie 4-5 spelers vanuit de A1 van ons.
De selectie op
die gaan door naar de selectie, of dat nou het eerste of tweede is.
Ja.
Dus je hebt volgend seizoen heb je wel echt een heel leuk team.
Dan hoef je niet meer de hele week te denken van heb ik genoeg spelers zonder.
Nee, precies. Nee. Okay. Gelukkig niet. Nee.
Okay, nee, dat is wel super fijn. En voor de komende twee wedstrijden, wat je al zegt, jullie kunnen nog een periode pakken. Acht je de kansen, hoe sta je erin? Moet het? Of denk je ook van nu we er dichtbij zijn van moeten we hem grijpen? Of denk je als het niet gebeurt, dan niet? Dan ligt het aan het begin van het seizoen daar is misgegaan.
Nee, leuke vraag. Ik had een paar weken geleden, Colin, had ik een interview met een andere radio. Dat was tegen Rijnland. En die vroeg ook ongeveer hetzelfde. En toen zei ik van het is altijd mooi om ergens voor te voetballen.
Ja.
En volgens mij begreep hij dan niet zo helemaal wat ik daarmee bedoelde.
Ja, ik begrijp het wel.
Hij zei van ja, maar je speelt toch voor je plezier of om je plezier? Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar dan snap je het echt niet, hè. Ja. Ik bedoel, er is een verschil of je nou 4-5 wedstrijden voor het seizoen, of je dan al klaar bent, dus je kan niet degraderen,
nee,
je kan niks pakken. Of je het maar gewoon dom gaat uitspelen. Of je staat nu nog 2 wedstrijden en je kan hem pakken. Kijk, je moet niks, hè. Wij hoeven de periode niet te pakken, want we hebben gewoon een... Tot nu toe een fantastisch seizoen gehad met de jongens die we hebben.
Ja.
Maar het is altijd fijn om ergens voor te spelen.
Dus als het gebeurt, hartstikke mooi.
Ja, precies.
Zeker.
Ja.
Oké. En dan de toekomst van je café, Berat. Hoe kijk je daar, hoe kijk je vooruit?
Ik wil het wel natuurlijk nog een paar jaar gaan doen. Nu ik nog jong ben, vind ik leuk. Maar Aziz en ik zijn hele ambitieuze jongens, jonge ondernemers. En wij willen wel hopelijk gaan uitbreiden, ja. Dus met andere cafeetjes. Dus ik hou niet. Ik ben niet van plan om het hierbij te houden.
Nee, mooi om te horen. Deze podcast, eigenlijk elke podcast wil ik afsluiten op een muzikale manier. En met favoriete muziek van jou, Berat. Je hebt een eigen café, dus dan hou je neem ik aan wel van muziek. Wat voor muziek luister jij graag? En wat zou je op dit moment opzetten?
Was ik maar muzikaal. Ja? Echt serieus. Ja, ik kan echt helemaal niks met muziek. Oprecht niet. Maar ik heb één nummertje dat past er wel bij deze podcast, vind ik. Als trainer zijnde en als ondernemer zijnde weten mensen het altijd beter. Dus als ik een leuk nummertje mag kiezen, dan kies ik denk ik voor Peter Beens en dan laat ze maar lullen. Ja,
ja, sluiten we daarmee af. Hartstikke mooi. Ja. Super bedankt. Succes met alles. Veel plezier met alles. Met Café Baas, maar ook als voetbaltrainer bij SZZ. En wie weet kunnen we nog een feestje vieren aan het einde van het seizoen.
Is te hopen. Dankjewel. Ja. Jij ook bedankt.
Hey, bedankt man.